Welkom bij Moordmoment, een podcast waarin we een moment nemen om moord en mysteries te onderzoeken. Hey, hoi, welkom terug. Voor vandaag heb ik een interessante verdwijning op het programma staan. Het is alleen een naam waarvan ik niet zeker weet of ik het goed uitspreek. Het is zo'n typisch niet-Amerikaanse naam, maar toch weer wel. Het gaat over de verdwijning van Jody Sue Huizentrout. Een Amerikaanse presentatrice verdwijnt in de vroege ochtenduren en komt te laat voor haar eigen ochtendshow. Bij haar appartement had een worsteling plaatsgevonden, waardoor wordt aangenomen dat Huizentrout is ontvoerd. Maar door wie? Waarom? En waar is ze nu? Jody Sue Huizentrout. De Amerikaanse werd geboren en getogen in Long Prairie, Minnesota, als de jongste van drie dochters van Maurice Huizentrout en Imogen Jane Anderson. Kort na haar 14e verjaardag in 1982 overleed vader Maurice. Jody bleek een veelbelovend talent te hebben voor golf. Zo won ze samen met haar team een klasse A-toernooi in zowel 1985 als 1986. Na de middelbare school studeerde ze communicatie op de St. Cloud State University. Haar eerste baantje was bij Northwest Airlines, maar al snel begon ze haar carrière bij diverse radio- en tv-omroepen. Uiteindelijk werd ze nieuwslezeres bij televisiestation KIMT, onderdeel van de nieuwszender CBS in Mason City, Iowa. Wat we weten is dat Jody de dag voor haar verdwijning nog deelnam aan een golftoernooi die eindigde rond 8 uur 's avonds. Daarna ging ze naar het huis van John Francis, een 22 jaar oudere, voormalige bewoner van Jody's appartementencomplex. Samen met John zouden ze een video gaan bekijken van het verjaardagsfeest die hij voor haar had georganiseerd. Hij was een van de laatsten die Jody had gezien of gesproken. Op dinsdag 27 juni 1995 om 4 uur in de ochtend constateert producent Amy Kunz dat Jody nog altijd niet in de studio aanwezig was. Dit was uiterst bijzonder, omdat Jody er altijd alles aan deed om op tijd op het werk te verschijnen. Ze had een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vond haar werk zeer belangrijk. Omdat er om 6 uur in de ochtend een live uitzending gepland stond, belde Amy haar. Jody nam de telefoon op. Ze verklaarde dat ze zich had verslapen, maar stond op het punt om haar appartement te verlaten en naar de studio te komen. Om 6 uur was Jody nog niet op het werk verschenen. Producent Amy Kunz nam noodgedwongen de plek van Jody in voor de ochtenduitzending van Daybreak, het programma waarvan Jody de vaste presentatrice was. Toen ze om 7 uur nog niet aanwezig was, belde het KIMT-personeel het lokale politiebureau. Toen de politie arriveerde bij het appartement van Jody, vonden ze haar rode Mazda Miata op de parkeerplaats. Rondom de auto lagen haar persoonlijke bezittingen verspreid, waaronder één rode schoen, een bus haarlak, een haardroger en een verbogen autosleutel. Er werd een tot nu toe onbekende palmafdruk op de auto aangetroffen. Behalve die aanwijzingen werden er verder geen sporen gevonden die konden verklaren wat er met Jody was gebeurd en wat het motief daarvoor was. Jody's appartement werd onderzocht. In de badkamer trof men het toilet aan met de toiletbril omhoog. Dit was een vreemd detail voor een alleenstaande en alleenwonende vrouw. Verder deed het appartement een beetje rommelig aan, alsof ze het in grote haast had verlaten en het op een later moment wel zou opruimen. Bewoners van het appartementencomplex werden verhoord. In ieder geval 3 bewoners verklaarden geschreeuw te hebben gehoord rond de tijd dat Jody naar haar werk zou vertrekken. Een andere buurtbewoner, Randy Linderman, verklaarde elke ochtend langs het appartement te rijden en zo ook op de dag van de verdwijning. Tegen 3:50 had hij daar een busje op straat aangetroffen, een witte Ford Ecoline, die hij daar nog nooit eerder had zien staan. Het busje viel op, het stond vreemd geparkeerd. Randy moest uitwijken om er langs te kunnen. Het busje had een draaiende motor en de parkeerverlichting aan. De koplampen waren gedimd. Het busje bleek niet van de bewoners en werd later ook nooit teruggevonden. Ook voormalig buurman John Francis werd ondervraagd. Hoewel John aangaf nooit een romantische interesse in Jodie te hebben getoond, is in de verjaardagsvideo zijn gepijnigde gezicht te zien telkens wanneer Jodie met andere mannen danst. Op de ochtend van de verdwijning ging John om 7 uur 's ochtends samen met een goede vriendin uit wandelen. Dit deden ze wel vaker. Die vriendin verklaarde later dat John zich die dag niet anders had gedragen of anders had voorgedaan. Vrienden en familie gaven aan dat Jodie wellicht werd gestookt. Hoewel er nooit bewijs van werd gevonden, had Jodie zelf een keer verteld over een man in een zwarte pick-up truck die haar van dichtbij was gevolgd tijdens haar rondje joggen. Dit zou ongeveer 7 maanden voor haar verdwijning hebben plaatsgevonden. Later had ze diezelfde truck nog een aantal keer getroffen toen ze onderweg was naar haar werk. Ze meldde de incidenten bij de politie, die haar een aantal ochtenden een politie-escort gaf naar de studio. Daarnaast nam ze zelfverdedigingslessen. Moeder Jane herinnerde zich een telefoongesprek met Jodie, waarin ze huilend had verteld over haar stalkingservaringen. Volgens zus Joanne ontving ze ook regelmatig telefoontjes van vreemde mannen met vreemde verzoeken. In de maanden voorafgaand aan haar verdwijning kwamen die telefoontjes steeds vaker voor. Vlak voor haar verdwijning schreef Jodie een brief aan haar vriendin Kelly uit Mississippi, waarin ze aangaf te vrezen voor haar veiligheid, omdat ze werd gestalkt. Gek genoeg werd de brief pas bezorgd op de dag dat Jodie verdween. In september 1995 kon de Huzentrout-familie het wachten niet meer verdragen en huurde onderzoeksbureau McCarthy & Associates Investigative Services in om te helpen met het onderzoek. McCarthy schakelde op zijn beurt de hulp in van privédetective Doc Jaza. McCarthy en Jaza verschenen in diverse grote nationale televisieshows om te vertellen over de verdwijning en hun onderzoek. Ze riepen daarbij het hulp in van het publiek. Hoewel elke show leidde tot vele hints en tips, werden er geen aanvullende bewijzen gevonden of een verdachte in beeld gebracht. Het gebied rondom het appartement werd in mei 1996 door ongeveer 100 vrijwilligers volledig uitgekamd. Bij elk vreemd voorwerp of verdachte plek werd een vlaggetje geplaatst. De politie onderzocht daarna elk gevlagde locatie minutieus, maar er werden geen nieuwe aanwijzingen gevonden. Ook uit meer dan 1000 afgenomen interviews kwamen geen verdachten voort. Uit latere uitspraken van betrokkenen kwam naar voren dat het politieonderzoek uiterst rommelig was verlopen. Zo zou het appartement nooit volledig zijn afgesloten, waardoor belangrijke sporen zouden zijn gewist of verloren. De rode Mazda werd slechts na 1 dag van de parkeerplaats verwijderd en teruggegeven aan de familie, zonder dat deze ooit van binnen was onderzocht. Buurtbewoners werden pas na ruim 1 week gevraagd of ze ook een wit busje op de parkeerplaats hadden zien staan. Pas jaren later verklaarde een overbuurvrouw dat ze inderdaad een busje had gezien op de ochtend van de verdwijning en dat ze deuren had horen openen en sluiten. Op 5 april 1995, 3 maanden voor de verdwijning van Jodie, werd een goede vriend van Jodie doodgevonden met een kogelwond in zijn borst. Het was de 44-jarige Billy Prune. Hij woonde net iets ten zuiden van Mason City. De verloofde van Billy zei dat hij zich in de dagen voor zijn dood ongemakkelijk gedroeg. Maar hij had haar niet willen vertellen wat er aan de hand was. Jodie was ondersteboven van zijn dood en stelde een eigen onderzoek in. In 2019 werd onderzoeksjournalist Steve Riggs benaderd door Angela Johnson, een gevangene uit Minnesota. Zij vertelde in brieven en telefonisch over haar vriendje Dustin Honkin, die haar zou hebben verteld over de verdwijning van Jodie. Dustin was, net als Angela, ter dood veroordeeld voor het executeren van 5 mensen in 1993. Vlak voor die veroordeling was Dustin al eens opgepakt voor zijn betrokkenheid in het drugscircuit. De zaak kwam echter nooit in de rechtbank, omdat 2 van de hoofdgetuigen plotseling waren verdwenen. De dag dat Dustin vrijkwam, was dezelfde dag waarop de verloofde van Billy Prune zei dat hij zich ongemakkelijk had gedragen. 2 weken later was Billy dood en 3 maanden later was Jody verdwenen. Ook zou Angela werkzaam zijn geweest op de golfbaan waar Jody haar laatste toernooi speelde. Het is heel goed mogelijk dat ze elkaar nog hebben gesproken die dag, misschien zelfs meermaals. Op 15 januari 2020 zou Dustin worden gedood door middel van een dodelijke injectie. Door controversie over de gebruikte injectiemiddelen werd de executiedatum steeds verplaatst. Uiteindelijk gingen alle partijen akkoord en werd Dustin geëxecuteerd op 17 juli 2020. Hij heeft nooit een woord gesproken over Jody's verdwijning. In 2019 liet de eigenaar van de website findjody.com 3 grote, identieke billboards plaatsen in Mason City. Op nieuwjaarsdag werd 1 van die borden met graffiti beklad. De tekst Frank Stern's Machine Shed was erop geklad. Frank Stern was 1 van de politieagenten die aan de Jody Huizentrout-zaak had gewerkt. Als gerespecteerd inwoner van Mason City was hij nooit een verdachte. En de enige keer dat zijn naam werd genoemd was in 2011. In september 2011 kwam de politie in opspraak na een krantenartikel die claimde dat de politie betrokken was bij de verdwijning van Jody. Het ging zelfs zo ver dat op 4 augustus van dat jaar agente Maria Ol werd ontslagen omdat ze publiekelijk naar voren kwam met informatie over het wangedrag van de Mason City politieafdeling. Maar dit verhaal begint al veel eerder terug in de tijd, zo'n 12 jaar eerder zelfs. Gerald Best, een 50-jarige inwoner van Mason City, geeft na de kerkdienst bij pastoor Shane Philpott aan voor zijn leven te vrezen, omdat hij de politie verdenkt van duistere zaakjes. Op 30 december 1999 wordt Gerald doodgevonden in zijn woning. Zijn keel was doorgesneden. Deze moord is nooit opgelost. 8 jaar later, in de zomer van 2007, wordt diezelfde pastoor Shane gebeld door een inwoner van Mason City. Deze bewoner claimt informatie te hebben over diverse politieambtenaren die betrokken zouden zijn bij de verdwijning van Jody. De inwoner zegt dit verhaal niet kwijt te kunnen bij de politie zelf en belt daarom pastoor Shane. Er worden verder geen namen genoemd. Pastoor Shane wil met deze informatie de juiste wegen bewandelen, maar denkt dit niet bij de politie zelf te kunnen doen. Hij maakt zich zorgen wanneer hij aan het lot van Gerald Best denkt. Shane neemt telefonisch contact op met zijn schoonzus, politieagente Maria Ol. Zij adviseert hem de politie direct te bellen. En wanneer Shane dat doet, krijgt hij agent Frank Stearns te spreken. Frank, zijn reactie is nogal bizar. Hij geeft aan dat ze hier zo snel mogelijk op terugkomen, maar dat Shane hier met niemand over mag praten. Toen Shane na een maand nog niets van de politie had gehoord, belde hij opnieuw naar Frank Stearns. Maar hij werd dit keer direct doorverbonden naar een andere agent. Die vertelde dat er geen onderzoek was gestart, omdat pastoor Shane zijn informatie niet geloofwaardig zou zijn. In 1995, vlak voor de verdwijning van Jody, woonden 2 blokken bij het KIMT-televisiestation vandaan, ene Tony Jackson. Tony was enorm geïnteresseerd in televisie en alles eromheen. Op een dag vertelde hij een vriend dat er een leuke bar in de buurt was waar hij graag naartoe wilde, omdat Jody Huizentrout daar een vaste gast zou zijn. Hoe Tony dat wist, is niet bekend. Tony en deze vriend bezochten de Southbridge Lounge, waar ze Jody inderdaad troffen. Tony ging een gesprek met Jody aan, terwijl de vriend op de achtergrond bleef. De vriend meende dat het gesprek over televisiestations en uitzendingen ging en dacht er niet veel van, tot 2 jaar later. In 1997 werd Tony veroordeeld voor het aanvallen van diverse vrouwen en werd tot levenslang veroordeeld voor onder andere stalking en verkrachting. Tegen een celgenoot zou Tony hebben opgeschept over het ontvoeren van een presentatrice, maar ontkende iets te maken te hebben met de verdwijning van Jody. Volgens de celgenoot had Tony echter verklaard niet alleen een presentatrice te hebben ontvoerd, maar haar ook om het leven te hebben gebracht. 5 dagen voor de verdwijning van Jody zou Tony op een zeer gewelddadige manier zijn relatie hebben verbroken. Zijn ex-vriendin en Jody leken griezelig veel op elkaar. Naar aanleiding van een raptekst die Tony vervolgens schreef, kwam de politie in actie en ging op zoek naar aanwijzingen in het dorpje die in de tekst voorkwamen. Het dorpje Tiffin. Hoewel 2 van de 3 kadaverhonden aansloegen, werd er geen nieuw bewijs gevonden. Nog bewijs voor de betrokkenheid van Tony in de zaak van Jody. Na laboratoriumonderzoeken, gesprekken en leugendetectortesten werd Tony op dat moment uitgesloten als verdachte. Zodra er nieuwe zaken naar boven komen die overeenkomsten vertonen met die van Jody Huizentrout, of wanneer er overblijfselen worden gevonden in Mason City of omgeving, komen de speculaties weer los over een mogelijk verband met de verdwenen tv-ster. Toen de cold case zijn 10e verjaardag naderde, begonnen meerdere mediakanalen alle bekende informatie uit de zaak opnieuw onder de aandacht te brengen en wederom het publiek om hulp te vragen. Begin juni 2008 ontving lokale krant The Global Gazette 84 pagina's uit Jody's persoonlijke dagboek. De pagina's waren verstuurd in een grote envelop zonder retourzender of adres. De postzegel was in Waterloo gestempeld op 4 juni. Het originele dagboek was in handen van de politie bij aanvang van het onderzoek. Binnen enkele dagen kwam de politie naar voren met een verzender. Het bleek niemand minder dan de vrouw van voormalig politiechef David Ellingston te zijn. Hij had ten tijde van zijn vertrek bij het korps een kopie van het dagboek mee naar huis genomen. Er is echter nooit een verklaring gegeven waarom de vrouw de pagina's naar de krant had gestuurd. Het dagboek zelf vertelt veel over het persoonlijke leven van Jody, maar ook niet veel meer dan dat. In de laatste 2 weken voor haar verdwijning schreef ze er nauwelijks nog in. Behalve de politie heeft verder niemand ooit het originele dagboek gezien of gelezen. Wellicht ontbreken er pagina's. In 2001 werd Jody Huizentrout officieel doodverklaard. In 2014 overlijdt moeder Jane. Ze heeft haar leven gewijd aan het vinden van haar dochter en geloofde er al die tijd heilig in dat Jody op een dag in het meer, vlakbij haar huis, zou worden gevonden. In mei 2015 ondertekenden alle 100 leden van het Iowa Huis van Afgevaardigden een brief met het verzoek om 27 juni 2015 uit te roepen tot Jody Huizentrout Dag. Niet alleen om Jody te eren, maar ook alle andere slachtoffers van onopgeloste zaken. Dit verzoek werd afgewezen. Een afgevaardigde suggereerde daarna een doofpotaffaire door enkele bestuurders van Mason City. In maart 2017 werd met een huiszoekingsbevel gezocht naar de GPS-data van beide voertuigen die ten tijde van de verdwijning in het bezit waren van buurtbewoner en verjaardagsfeestorganisator John Francis. Hier kwam geen nieuwe informatie uit naar voren. Op 17 juli 2021 kwam onderzoeksjournalist Steve Riggs naar voren met een mogelijke verdachte. Er zou een dag of 10 voor de verdwijning een man in het leven van Jody zijn gekomen. Iemand van buitenaf die haar golfpassie deelde en waarmee ze soms meermaals per dag contact had. Een bericht op haar antwoordapparaat bevestigt deze connectie. In kader van het onderzoek wilde Steven geen namen of details geven, maar het leek, naar eigen zeggen, veelbelovend. Enkele jaren geleden spraken deelnemers van die laatste golfwedstrijd met de eigenaren van de website findjody.com. 2 van de golfers vertelden dat Jody van plan was haar telefoonnummer te wijzigen, omdat ze zo frequent werd lastiggevallen. Ze leek daarentegen meer geïrriteerd over de vervelende telefoontjes dan dat ze echt bang was. Zus Joanne is altijd blijven zoeken naar haar zusje. Ze heeft in de afgelopen jaren vele tientallen interviews gegeven. Zowel op radio als op tv. Voor meer informatie en actuele informatie, podcasts, interviews enzovoort, wat betreft de verdwijning van Jody Huizentrout, neem dan zeker ook eens een kijkje op de website findjody.com. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspot.com. Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer!